Gemeente, vanavond mag er openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd door Aline But, Carlo Westhoeven, Juliet Hamelink en Marit Landman. In verband hiermee willen we u vragen hen bij binnenkomst, indien mogelijk staande, toe te zingen de woorden vanuit Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij, godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 122.
Gemeente, in deze dienst vindt er openbare geloofsbelijdenis plaats. En na afloop van deze dienst is er in de hal gelegenheid om de nieuw belijdende leden God zegen toe te wensen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92, het eerste vers. Gemeente, willen wij eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 67, het derde vers. De volken zullen, Heer, u loven. O Heer, u loven altemaal. 67, het derde vers, nadat we nu eerst belijdenis van het geloof afleggen. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen van het geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vanavond vindt u in het boek Handelingen, hoofdstuk 8. Wij lezen de versen 5 tot en met 40. Handelingen, hoofdstuk 8. Wij lezen de versen 5 tot en met 40. En dan lezen wij het woord van de Heere. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem. En vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad, plegende toverij en verrukkende de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende, geeft ook mij deze macht, opdat zo wien ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zei tot hen, uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven weert. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide, bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze dienst van belijdenis doen vindt u in vers 13 en in vers 37. Vers 13, het eerste gedeelte, waar wij lezen, en Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En vers 37b, hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Tot zover. Willen wij een zegen vragen over deze dienst. Eeuwige en heerlijke majesteit, drie-enige God, wat vreugde hebt u bereid, dat u uw heilige geest hebt uitgestort op de mensenkinderen. En wat een vreugde was er in Samaria, toen er zoveel tot bekering kwamen. En wat een blijdschap was er bij deze moorman. En zo zien we door heel het boek van de handelingen heen, dat waar u met uw heilige geest werkt, daar werkt uw zaligheid uit. Langs de weg van bekering, langs de weg dat een zondaar ontdekt wordt aan zijn schuld voor u, en dat hij zijn zonden belijdt en voor u neervalt, Heer Jezus, en vraagt wat u wilt dat wij doen zullen. En zo komt er vrede met God en vreugde in het hart, en een diepe blijdschap. Zo danken wij u voor de uitgieting van uw heilige geest. En zo bidden wij u of u met uw heilige geest ook in onze harten wilt werken. Dat het niet alleen maar Pinksteren is zoals we op de kalender nagaan. En dat we hier aanwezig zijn en het aanhoren, maar verder niets. Heren, we hebben nodig dat we zelf ook door die Pinkstergeest geoefend en geleid worden. We hebben het zelf zo nodig dat we mogen beseffen waar het kwaad en alle vuil in ons leven ligt. Opdat we dat zullen belijden en uitspreken. Dat er een droefheid naar God opgewekt mag worden in onze harten. En dat we gewezen mogen worden op de noodzaak en de begeerlijkheid om met Christus verzoend te worden, dat u, Heere Jezus, in uw schoonheid zou schitteren, Want dat is toch het werk van uw Heilige Geest. Om u, o Heere Jezus Christus, te verheerlijken in het hart. Zo bidden wij u of u ons in deze dienst uw nabijheid wilt schenken. Dat u met uw geest uzelf wilt verheerlijken. Heere, leid ons bij de bediening van uw woord. In het bijzonder bidden wij u voor deze vier jonge leden die openbare geloofsbelijdenis willen afleggen. Schenk hen rust en liefde in het hart, dat ze u toegewijd zullen zijn. En dat voor heel hun leven, dat zij ook voortdurend in hun leven zullen vragen, leer mij naar uw wil te handelen, zo zal ik in uw waarheid wandelen. Heere, wilt u hen voor uw rekening nemen? U hebt hen geleid. Het is door uw zorg en ontferming dat ze de begeerte hebben om uw naam hier te belijden. En wat een vreugde is het voor ouders en ook voor grootouders en verdere familie en vrienden om dit mee te maken, om hierbij aanwezig te zijn. En wij danken u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn in deze bijzondere dienst. Heere, schenk zo uw zegen en ontferming. Het is toch ook vrije genade, Heere, wanneer onze kinderen belijdenis van het geloof afleggen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En vanuit datzelfde welbehagen Gods hebben zo onze kinderen het nodig om voortgeleid te worden op die smalle weg, dat ze u toegewijd mogen zijn. Heere, wil dat bewerken. Ook daarbij die kinderen die nog geen belijdenis hebben afgelegd en waarvan ouders zo graag zouden willen dat ze dat doen en dat er voortdurend voor hen gebeden wordt. En dan kan het voor sommige ouders onmogelijk lijken dat u nog het gebed verhoort. Maar Heer, u bent toch de God die wonderen doet. Help ons als ouders met verstand en wijsheid om te gaan met onze kinderen. En geef dat we een levend getuige mogen zijn van u in woorden en daden. En laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid in het leven van onze kinderen. Wil zo uw kerk en uw koninkrijk uitbreiden. Want Heere, u regeert. En we hebben het gezongen dat allen die op de aarde wonen, die zullen voor u vrezen. Ja, ze zullen zich voor u neerbuigen. De volken zullen u belijden. En dat zal gebeuren, niemand uitgezonderd. Dat zal gebeuren op de grote dag van uw wederkomst. Ja, dan zullen allen die zonder u geleefd hebben, moeten buigen en bukken. Maar dan zullen ze verwezen moeten worden naar de eeuwige rampzaligheid. Want u zult uw eer verkrijgen dat een ieder voor u de knie zal buigen. Maar wat een vreugde, Heere, wanneer we dat geleerd hebben in het leven, met liefde te doen en in toewijding. Zo vragen wij u of dat ook voor ons werkelijkheid mag zijn. Werk met uw Heilige Geest in ons midden. Zegen ons, Heere, en met uw nabijheid. Heere, wij bidden u voor de volkeren. We bidden u of u nog vele volkeren wilt leren om uw naam te belijden hier in het heden der genade, nu nog genade en verzoening mogelijk is. Heere, wilt u vele harten vernieuwen en dat wondere werk van de wedergeboorte verrichten en uzelf verheerlijken in het tonen dat u een hoorder van het gebed bent. Heere, wil de volkeren gedenken, wil Israël gedenken, wil in genade en gunst op ons neerzien. We bidden u, Heere, voor de jongeren in de gemeente die een examenresultaat afwachten. Wanneer deze week de examenresultaten bekendgemaakt worden, geeft u rust en overgave ook bij onze jongeren aan u. Dat ze begeren door u geleid te worden. En wat de uitslag ook zijn mag, laat ze, Heer, op u mogen zien. En alle hulp en heil van u alleen verwachten. Wil hen nog verblijden door een gunstig uitslag. Heere, wij bidden u ook voor de aanstaande vergaderingen van de generale synode. We bidden u, Heere, voor uw zegen wanneer deze week de opening zal plaatsvinden. We vragen u om uw zorg en ontferming over onze kerken. Dat wij geleid mogen worden door uw woord en door uw Heilige Geest. Schenkt u uw leiding ook bij het verkiezen van het moderamen. En wilt u uw zorg en ontferming schenken. Dat wij als kerken trouw mogen zijn en blijven aan uw onfeilbaar woord. Heere, hoor ons bidden en gedenk ons in uw genade in alles wat we doen mogen in deze dienst, in het bespelen van het orgel, in het voorgaan, in Heere, laat alles mogen zijn tot de eer van uw naam, tot bekering, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 87, de versen 1, 3 en 4. Psalm 87, versen 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, Pinksterfeest was onder Israël een blijde feest. Er was blijdschap. En zo mag het ook bij ons zijn. Omdat ook wij mogen gedenken hoe de Heilige Geest is uitgestort. En het is door de Geest van God dat een zondig mens aan de Heere verbonden wordt. En er is ook bij ons bijzondere blijdschap dat hier vier jonge leden zijn die graag belijdenis van hun geloof willen afleggen. En we zijn verheugd om jullie hier te zien, samen met zoveel geliefden en vrienden. En we willen met elkaar nadenken over het doen van geloofsbelijdenis, zoals we dat vinden in het gedeelte dat wij nu met elkaar hebben gelezen. Hier zien we voorbeelden van mensen die belijdenis hebben afgelegd. En het was toch ook zo verschillend. We willen in de woorden van onze tekst, daar zien we: en Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En we lezen van de moorman, hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En we lezen van Samaritanen die tot geloof komen en gedoopt worden. En zo willen we met elkaar nadenken, gemeente, over de geloofsbelijdenis van de ten eerste Samaritanen. Ten tweede de tovenaar, ten derde de moorman en ten vierde van ons. We zien hier geloofsbelijdenis van de Samaritanen, van de tovenaar, van de moorman en van ons. Wie waren de Samaritanen? Dat waren vreemde volken en zij woonden in het land van Israël. Hoe kwamen ze daar? Daar werden ze naartoe gebracht door de Assyrische wereldmacht. Omdat het tienstammenrijk zich zo verhard had in de zonde en de goddeloosheid, werden ze uiteindelijk in ballingschap geleid en ze kwamen nooit meer terug. Dat gebeurde door de Assyriërs. En toen hebben de Assyriërs andere volken uit andere gedeelten van hun wereldrijk overgebracht naar het land van het tienstammenrijk. Want de Assyriërs dachten: als je de volken door elkaar heen hutselt, dan komen ze niet zo gauw in opstand. Diezelfde politiek gebeurt nog wel. Het gebeurde ook in de Sovjet-Unie door Stalin. Heeft hetzelfde gedaan. Volkeren verplaatst van het ene gedeelte van het land naar het andere. En dat gebeurde ook door de Assyriërs. En zo waren die vreemde volken overgebracht in het gebied waar de tien stammen van Israël gewoond hadden. En er waren nog van de tien stammen overgebleven. En die tien stammen die hadden de vijf boeken van Mozes. En de restant van wat er overgebleven was, zei: beleden die vijf boeken van Mozes. En zo hebben die vreemde volkeren ook die vijf boeken van Mozes aangenomen. En dat deden de Samaritanen. En tot op de dag van vandaag, de laatste overgebleven Samaritanen, nu in Israël, zij beleiden de vijf boeken van Mozes. Maar dat hebben ze vermengd destijds met hun heidense godsdienst, wat ze met zich meegenomen hadden. En zo waren die Samaritanen in de ogen van het tweestammenrijk een onrein volk. En later werden de inwoners van het tweestammenrijk ook weggebracht naar Babylon. Maar ze kwamen terug na 70 jaar. En toen wilden ze de stad Jeruzalem herbouwen. En de Samaritanen hebben hen toen veel overlast bezorgd. En zo kwam een grote vijandschap tussen de Joden die in het gebied van de tweestammenrijk woonden, en de Samaritanen. De Joden wilden niets te maken hebben met deze Samaritanen. Maar nu is in het boek van de Handelingen iets bijzonders gebeurd. De Heilige Geest is uitgestort op Jeruzalem, op de Joden. En er zijn duizenden tot bekering gekomen, Joden. In Jeruzalem ontstaat een grote Joodse kerk. Maar nu werd er ook gepreekt onder de Samaritanen. Filippus werd daar naartoe geleid door de geest van de Heere. En hij verkondigt daar Christus. En wat gebeurt er? Onder de Samaritanen komen er velen tot bekering. En er gebeuren wonderen. Door de kracht van de Heilige Geest weet Filippus boze geesten uit te drijven. En mensen die kreupel waren konden weer lopen. Er gebeuren grote wonderen en de Samaritanen zagen die wonderen en ze kwamen tot bekering. En er werd grote blijdschap in die stad. En ze werden gedoopt. En het staat hier beschreven, ze werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus in vers 16. Dat is gewoon een aanduiding voor de christelijke doop. Maar de Heilige Geest was nog niet op hen gevallen. Dat lag niet hieraan dat er iets mankeerd zou hebben aan die doop. Nee, die doop was goed. In Handelingen lezen we steeds, ze werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En dat is de christelijke doop. Maar het feit dat Samaritanen tot bekering komen, dat verbaast die vroegchristelijke kerk in Jeruzalem. En ze zenden Petrus en Johannes daar naartoe om te weten te komen hoe dat kon. Want Joden en Samaritanen bemoeien zich niet met elkaar. En nu zien Petrus en Johannes dat de Samaritanen de Heere Jezus omhelzen met het geloof. En dan gaan Petrus en Johannes nemen hen aan als broeders in de Heere. Ze weten dat ze dat moeten doen. En dat doen ze en ze leggen hen de handen op. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan komt Gods Heilige Geest met kracht op die Samaritanen. En zo spreken we wel van Pinksteren bij de Samaritanen. Wat eerst in Jeruzalem gebeurd was, op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest uitgestort werd en er grote tekenen gezien werden, zo kwamen er ook grote tekenen en krachtige uitgietingen van Gods Geest op deze Samaritanen. Zij beginnen ook in vreemde talen te spreken, talen die ze eigenlijk niet eens kenden, maar ze gaan ook van de grote daden God spreken. En zo zien Petrus en Johannes hoe wat ze zelf meegemaakt hebben, ook nu gebeurt bij de Samaritanen. En waarom gebeurt dat zo? Is dat nodig? Is dat nodig dat een ieder die tot geloof komt, zulke uitgietingen krijgt van de Heilige Geest? Nee, dit moet u in heilshistorisch perspectief zien. Die vroege christenen daar in Jeruzalem moeten erkennen en leren zien dat de Samaritanen volkomen broeder zijn in Christus, dat er geen verschil is. Want als de Heilige Geest niet op die Samaritanen zou zijn uitgestort en wel alleen op de Joden, dan zouden de Joden nog steeds kunnen denken, ja, maar wij hebben toch wel meer gekregen dan die Samaritanen. Wij zijn toch een beetje beter dan deze Samaritanen. Maar nu zien ze dat de Samaritanen hetzelfde ontvangen. En zo wordt daardoor de broederband volledig gelegd, dat er geen onderscheid is. Straks gebeurt het ook bij de Romeinen. In Caesarea, Cornelius en die Romeinen die bij hem waren, zij krijgen ook de Heilige Geest met kracht. En ze gaan ook in verschillende talen spreken, ze gaan ook profeteren. En als Petrus daar met zijn Joodse metgezellen ziet wat er gebeurt, dan weten ze, zij horen ook bij de kerk van God. En later zie je nog één keer in het boek van de Handelingen bij Efeze, dat ook daar ook de Heilige Geest krachtig werkt als een bevestiging dat ook zij bij de Heer Jezus horen. En zo is de Heilige Geest bezig om alle afscheidingen die er waren tussen Joden en Samaritanen en de heidenen, de Romeinen, helemaal weg te halen. Er is nu voor God geen onderscheid onder de kinderen Gods, of ze nou uit Joodse afkomst zijn, of heidens of Samaritaanse. Ze zijn allemaal één in Christus. En zo spreken we wel eens over de Jeruzalemse Pinksteruitstorting en de Samaritaanse uitstorting met Pinksteren. En ook de uitstorting van de geest Pinksteren voor de Romeinen. Niet dat dat steeds herhaald moet worden. Maar juist dat iedereen kan zien dat er nu een gemeenschap is. En daarom gebeurt nu het wonder dat de Heilige Geest uitgestort wordt op deze Samaritanen. Want de Geest is uitgestort op allen. Zij allen vormen het volk van God. En voor de Heer is er geen onderscheid tussen de rassen of tussen man en vrouw. Of ze gelovigen zijn uit Arabische landen. Of uit Afrikaanse landen of uit Europese landen. Ze zijn allen één in Christus Jezus. Broeders en zusters in de Heer. En dat hebben deze Samaritanen gezien. Ze werden ingelijfd in het volk van God. Ze beleden de Heer Jezus als hun zaligmaker. Maar dan zien we niet alleen geloofsbelijdenis bij de Samaritanen, maar ook geloofsbelijdenis bij de tovenaar. Want we worden hier voorgesteld aan een zekere Simon. En deze Simon werkte in Samaria. Wat voor werk deed hij? Het was eigenlijk geen werk. Hij was een tovenaar. En wat wil dat zeggen? Tovenaar, dat is iemand die vertrouwd is met occulte praktijken. Dat wil zeggen, de duivel werkte in deze Simon. En daardoor wist deze Simon de tovenaar indruk te maken bij de mensen in Samaria. En ze vonden hem zo geweldig, ze eerden hem als een god. Ze noemden hem ook in vers 10 de grote kracht Gods. Ze hingen hem aan. In vers 11, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen gebeurde er wat. Filippus kwam daar. En Filippus preekte het evangelie van de Heer Jezus Christus. En Filippus deed wonderen en tekenen en de Samaritanen stonden daar versteld van. En ze kwamen tot geloof toen ze die tekenen zagen en de woorden hoorden die Filippus verkondigde. Ze wisten, dit is echt. En ze werden gedoopt, mannen en vrouwen. En Filippus en Simon zag die tekenen. En de krachten die Filippus deed. En hij was er diep onder de indruk van. Hij wist dat Filippus meer macht had dan hij. Hij vond van zichzelf dat hij wat geweldig was. Totdat Filippus kwam. Toen begreep deze Simon dat hij de mindere was van Filippus. En hij merkte ook, deze Simon, dat de mensen niet meer onder de indruk waren van hem. En ze gingen nu allemaal achter Filippus aan. En dan lezen wij dat Simon de tovenaar ook tot geloof kwam. En dan moeten we goed opletten hoe dat hier beschreven wordt. Pas nadat velen uit de Samaritanen in de Heer Jezus Christus geloofden en gedoopt werden, Toen pas geloofde Simon ook. Toen Simon zag dat de mensen bij hem weggingen en niet meer naar hem omzagen, maar de allemaal naar Filippus toe gingen. En toen Simon begreep dat Filippus een meerder was, toen kwam hij ook tot geloof. Vers 13. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. En Simon geloofde zelf ook. Hoe moeten we dat geloof van Simon de tovenaar inschatten? Het is duidelijk, hij beseft dat Filippus meer kracht heeft dan hij. Daarom staat er, hij bleef gedurig bij Filippus. En het is eigenlijk heel tekenend dat er staat, hij hing Filippus aan. Net zoals het volk hem eerst had aangehangen en hem zo geweldig vonden, gaat Simon nu Filippus aanhangen. En hij vindt Filippus geweldig. Er staat niet dat hij de Heere aanhing, maar hij hing Filippus aan. Zoals destijds de tovenaars in Egypte beseften dat Mozes en Aaron meer kracht hadden dan zij. Zo is deze Simon, deze tovenaar, deze occulte man, die is onder de indruk van de krachten die werken in Filippus. Dus hij hangt Filippus aan. Staat niet dat hij de Heere aanhing. En dan lezen we dat Petrus en Johannes afkwamen van Jeruzalem en zij legden de handen op de nieuwe gelovigen. En zij ontvingen toen bijzondere tekenen en werkingen van de Heilige Geest. En opeens beginnen ze te spreken in talen die ze zelf niet eens kenden. En ze raakten in heilige aanbidding. En ze waren vol blijdschap en ze getuigden vol vuur en ze profeteerden van het werk van God, deze Samaritanen. Het was geweldig te zien hoe Jezus Christus verheerlijkt werd en hoe ze zulke bijzondere tekenen zo vertoonden. En Simon zag dit, dat Petrus en Johannes de handen oplegt. En dan gaat zo'n man heel anders spreken. Nou, hij wilde ook wel die gave hebben om mensen de handen op te leggen. En dat zij dan ook de Heilige Geest zouden ontvangen. Dat wilde Simon ook wel, die macht. En waarom wilde Simon die macht graag? Omdat hij zijn aanhang onder het volk verloren had. Hij wilde dat het volk hem weer zou aanhangen. Want hij wilde het gezag over het volk weer terugkrijgen. En daarom vroeg hij aan Petrus, geef mij ook die macht. En hier, ik wil u veel geld voor geven. En hiermee verraadt Simon zichzelf. Simon kent het ware geloof niet. Hij wilde zichzelf niet verloochenen. Het ging hem niet om de Heere Jezus Christus in zijn leven. Het ging hem om zichzelf. Hij stond centraal in zijn eigen leven en niet de Heere Jezus Christus. En daarom was dat geloof van Simon de tovenaar een namaakgeloof. Het was een schijngeloof. Een wondergeloof. Maar het was een vals geloof. En waarom staat er dan, hij geloofde? Simon geloofde zelf ook, omdat Simon zich zo opstelde. Hij gedroeg zich uiterlijk als een christen. Hij beleed ook geloof in de Heer Jezus en wilde gedoopt worden. Hij sprak als een christen. Maar hij was niet oprecht in zijn geloof. Maar het ging Simon nog steeds om zichzelf. Hij was niet wedergeboren, want hij verloochende zichzelf niet. En daarom had hij geen waar geloof in de Heer Jezus. En zo kan het ook zijn in de gemeente. dat iemand zich bij de gemeente voegt. En hij voelt zich daar thuis, wordt vriendelijk ontvangen. Hij krijgt vrienden in die gemeente en gedraagt zich net als die vrienden. Hij spreekt net als die vrienden. Hij neemt de gewoonten aan van die gemeente. Anderen vinden dat hij een gelovige is. En dat vindt zo iemand van zichzelf ook. Maar ondertussen kan het heel goed zijn dat het maar naampraten is. Dat het niet waar geloof is, wat in het hart is. Dat zo iemand nooit wedergeboren is. Dat hij de liefde van de Heer Jezus in zijn hart ook niet kent. Het geloof kan ook aangepraat worden. Aangepraat door anderen, maar ook aangepraat door zichzelf. Zo iemand is nooit zondaar geworden, kent ook niet de droefheid naar God. Het gaat zo'n mens nog steeds om zijn eigen gemak en om zijn eigen naam en om zichzelf. Zo'n mens heeft zichzelf nooit leren kennen als een verloren zondaar. En dat hij God mist in zijn leven. Hij is nooit gekomen tot onvoorwaardelijke overgave aan God. Hij is zelfgericht. De Heere staat niet centraal in het leven van een schijngelovige, maar hij zelf staat centraal. Ook al leeft hij netjes, en ook al gaat hij naar de kerk, hij is tevreden met zichzelf. En wat is het punt, waar gaat het hier om? Wat ontbreekt zo'n schijngelovige? Dat is de zelfverloochening. Want in het ware geloof gaat het niet meer om mezelf, maar gaat het om hem, de Heer Jezus Christus. Dat is het ware geloof. Christus, om hem te kennen, om hem lief te hebben, dat hij mijn leven zal vullen, dat hij mijn leven mag leiden zoals het hem behaagt. Dan komt er een honger en dorst naar de gerechtigheid, een droefheid over de zonde. En dan begeert zo iemand, ook is hij jong gelovige. Maar als oprecht geloof is, dan gaat het om Christus te kennen. Dat hij de Heere Jezus mag liefhebben en gehoorzaam zijn. Dat hij mag wandelen in de wegen van de Heere. Daar gaat het om. Maar dat was niet het geval bij Simon. En dan begaat hij ook nog een vreselijke zonde. Hij wilde de gave van de Heilige Geest kopen. Om geld. Hij wil die gave om de Heilige Geest te schenken aan mensen. Wil hij verkrijgen. Hij wil het zelf doen. Dat de mensen hem weer zullen aanhangen. Hij heeft er veel geld voor over. Want dan hoopt hij straks weer geld te ontvangen van mensen. Want het is een business waar die man mee bezig is. Hij wil mensen aan zich binden. Het gaat om zijn eigen eer en zijn eigen belang. Het gaat hem helemaal niet om Christus, maar om zichzelf. En daarom spreekt Petrus hem streng aan en zegt: uw geld zij met u ten verderve. Dit was geen harde taal van Petrus. Dat was het woord dat die man nodig had. U gaat verloren en uw geld gaat met u. Ten verderve, want uw hart is niet recht voor God. En dan zegt Petrus tot deze Simon de tovenaar: bekeer u dan, in vers 22, van deze uw boosheid. En bid God of misschien u deze overlegging van uw hart vergeven weert. Want ik zie dat ge zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Dat geloof van Simon was namaak, vals. Hij zou ermee verloren gaan. U zit helemaal vast in de zonde. En u gaat zo uw eeuwige ondergang tegemoet. Maar dan zegt Petrus tot Simon, keer af van deze uw boosheid. Bekeer u tot God, belijd uw zonden. En laat alles in uw leven op de Heere God gericht mogen zijn. En Simon hoort het. En dan ziet u de merkwaardige reactie van Simon. Daarmee verraadt hij zichzelf opnieuw. Petrus zegt tegen hem, bid God. En wat zegt Simon? Bid gij lieden voor mij tot de Heere. Hij zegt niet, ik zal bidden. Ik zal doen wat u zegt. En ik val neer en ik belijd mijn eigen gerichtheid. Mijn ik en mijn hoogmoed. Nee, hij zegt, bid. Wil jullie voor mij bidden tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. De man had zelf moeten bidden en smeken. Hij moet niet anderen laten bidden. Hij had de Heere zelf moeten bidden om vergeving en verlossing, maar dat deed hij niet. Hij was meer bezorgd over de straf en meer bezorgd over het verderf en over de vloek. Dan over het onrecht dat hij gedaan had. Dat was de geloofsbelijdenis van Simon. Maar dan zien we ook de geloofsbelijdenis van de moorman. Want dan lezen we hier ook van een andere man. Een mens die helemaal niet op zichzelf gericht was. Een hooggeplaatste man, die veel hoger stond dan Simon. En deze man zocht helemaal geen financieel voordeel. Hij hoefde geen aanhang van mensen te hebben. Gods geest had hem getrokken, was in hem aan het werk geraakt, daar in het verre Ethiopië. En hij had gehoord van de God van Israël en van de tempel daar te Jeruzalem. En hij werd onweerstaanbaar getrokken, want het was zo bijzonder. Daar is een tempel in Jeruzalem en er is geen beeld. De mensen komen daar, maar er is geen afgodsbeeld. En het is een volk dat leeft bij allerlei reinheidswetten. En hij wilde die God van Israël leren kennen. Hij had gehoord van die prachtige tempel. Maar het was leeg. Ze hadden boeken. Dat wist hij. En toen kwam hij daar in die tempel. Lange reis voor ondernomen. En hij mocht er niet eens naar binnen. Hij was een heiden. In de buitenste voorhof, daar mocht hij blijven. En toen zag hij een bord. Toen hij wat verder wilde lopen. Verboden voor heidenen. En hij was ook nog iemand die ontmand was. En zulke mensen mochten helemaal niet in de heilige tempel van de Heere komen. En daar had deze man nu zo'n lange reis voor over gehad vanuit Ethiopië. En het was eigenlijk allemaal op niets uitgelopen. Hij had nog een boekrol van Jesaja kunnen kopen. En toen ging hij maar naar huis. En hij zat in zijn wagen te lezen in die boekrol. En ze lazen toen hardop. Waarom, jongens en meisjes, lazen de mensen toen hardop? Toen werd geschreven op perkament. Ze hadden geen papier zoals wij hebben. Wat is perkament? Dat is eigenlijk de huid, de leer van een geit. Werd heel dun gemaakt. En dan kon ze op schrijven, maar dat was heel duur. Dus wat deden ze dan? Ze schreven al de woorden aan elkaar. Geen punten, geen komma's, geen spaties. Allemaal achter elkaar. Dus je moest dat ontcijferen wat daar stond. En daarom lazen ze hard op de letters en zo formuleerden ze de woorden en zo konden ze erachter komen wat er eigenlijk stond. Zo deden ze dat toen. En zo zat die man, die moorman, die kamerling, die zat in zijn wagen hard op te lezen. Maar hij begreep niet wat hij las. Wat zal die man toch teleurgesteld zijn geweest en verward. En dan komt er een onbekende man naast hem lopen. Hij zit zelf in zijn wagen. En die Joodse man die hoort hem lezen uit de boekrol van Jesaja. Het is Filippus. En dan de Heilige Geest leidt Filippus. En geeft bij Filippus het woord in zijn hart dat hij naar die wagen toe moet lopen. En moet vragen. Meneer, begrijpt u wat u leest? En de moorman wist, ik begrijp het helemaal niet. Ik heb iemand nodig die het mij uitlegt. Hoe kan ik het begrijpen als niemand het mij uitlegt? Deze man was minister van Financiën van het machtige rijk van Candace in Ethiopië. Was een rijk man, een voornaam man. Maar hij schaamde zich niet om te zeggen dat hij het niet begreep. Want het ging hem niet om zichzelf. Het ging hem niet om zijn eigen eer. Hij wilde de God van Israël leren kennen. En dan nodigt hij die onbekende Joodse man om bij hem in de wagen te komen. Daar was die moorman niet te trots voor. Hij was bereid om te luisteren. Want hij wilde die God van Israël leren kennen. En hier zien we dat zij die de Heere ernstig zoeken, hem zeker zullen vinden. Zelfs deze moorman, die al bezig was op de terugreis naar huis. Maar hij bleef zoeken in het woord van God. En wanneer iemand hier in de kerk bezig is om ernstig de Heere te zoeken, ga daarmee door. Want wie de Heere zoekt, zal hem ook vinden. En dat hebben we allemaal nodig. Dat hebben jullie als belijdeniskandidaten ook nodig. Om niet alleen in het afgelopen jaar, toen we elkaar zo vaak zagen op belijdeniscategorisatie. En toen we samen geprobeerd hebben de geloofsleer te onderzoeken. Toen hebben jullie ook gezocht. Hebben we samen gedaan, geluisterd naar het woord van de Heer. Maar straks, als je nu belijdende leden bent, blijf dan zoeken. Onderzoeken. Er is zoveel meer te leren. Je raakt nooit uitgestudeerd in het woord van God. Iemand van 8 jaar of van 88 jaar vindt steeds wat nieuws in dat woord. Blijf het lezen, blijf het onderzoeken. En steeds zijn er veranderingen in het leven, andere omstandigheden. Je hebt voortdurend de leiding van Gods Heilige Geest nodig. En hij spreekt door middel van zijn woord. Nou, deze kamerling uit Ethiopië, die heeft ook de Heere gezocht. En Filippus kwam bij hem in de wagen en begon hem te verkondigen wie de Heere Jezus was. Hij verkondigde met vele woorden, lezen we hier. En hij verkondigde het evangelie aan deze man. Wat heeft dan Filippus verteld? Hij heeft verteld van de Heere Jezus Christus. Hij heeft verteld van de zonde van de mens. En over de komst van de Heere Jezus in deze wereld. En dat alleen Christus een betaling is voor de zonde. En dat zij die in hem geloven gedoopt mogen worden. En dat zij een nieuw leven ontvangen in Christus. En dat al hun zonden weggewassen worden. En dat de Heilige Geest hen zal leiden in een nieuw godzalig leven. Een leven van liefde en van toewijding aan de Heere. En dat zal leiden tot eeuwige heerlijkheid met Christus. En het is zo nodig om de zonden te belijden en in overgave te leven aan de Heer Jezus Christus. En Filippus heeft gesproken over de opstanding van Christus. En dat hij terug zou komen om te oordelen de levenden en de doden. En de kameling hoort ademloos vanuit Jesaja hoe Filippus het allemaal uitgelegd heeft. En alles valt op zijn plaats. En deze man ziet het. En zijn hart begint te branden in hem. En dan komen ze langs water. En de geest Gods ontvlamt in hem. Hij ziet de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van Jezus Christus. En hij heeft gehoord over de doop tot om ingelijfd te worden in Christus. En dan ziet hij water en dan zegt, zie, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Want hij wil voor en met de Heer Jezus leven. En vers 37, en Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Is dat alles wat hij beleed? Ja, dat is alles. Hij heeft helemaal niet uitgelegd aan Filippus hoe hij nu tot bekering gekomen is. En wat hij allemaal gevoeld heeft. En hoe hij zichzelf zag. En hoe hij zichzelf nu ziet. En wat voor emoties hij daarbij had. Hij heeft zijn weg niet eens verklaard aan Filippus. Hij zegt, objectief, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dus dat betekent, hij is God zelf. En dat hij de zaligmaker is, Jezus zaligmaker, Christus de gezalfde, dat hij profeet, priester en koning is. Ik geloof dat hij dat is en dat hij dat ook voor mij is. Het is een objectieve belijdenis. En dat vindt nog steeds plaats. Wanneer jullie hier zijn, dan vragen wij niet van jullie een getuigenis. Wij vragen niet van jullie dat jullie je weg moeten verklaren. En dat je een getuigenis aflegt hier in de gemeente. Van hoe je meent dat de Heer je geleid heeft. Nee. Wij vragen een objectieve geloofsbelijdenis. We vragen objectief of jullie, de Heer Jezus Christus, belijden en met Hem willen leven. Dat je zijn woord gelooft en aanneemt. En dat je met zijn hulp Hem trouw wil zijn. En dat je een godvruchtige levenswandel wilt hebben. Objectief. Dat zien we hier met deze moorman ook. En dat is genoeg. De Heere kent het hart en de Heere oordeelt het hart. Wij gaan af op wat de mond beleidt en het leven niet weerspreekt. Dat is genoeg. En dan wordt de moorman gedoopt. En toen ze uit het water waren opgekomen, zag hij Filippus niet meer. De geest Gods nam Filippus weg. En hij hoefde ook Filippus niet meer te zien. Hij hing Filippus niet aan. Hij hing de Heere Jezus Christus aan. En er was diepe blijdschap in zijn hart. En hij keek helemaal niet meer naar Filippus. Hij heeft zich ook niet onthutst afgevraagd. Waar is nou Filippus? Waar is hij gebleven? Nee, de geest Gods was in hem. En hij was vol blijdschap en vreugde. En hij ging zijn weg verder met blijdschap in de Heere. Dat is vrucht van het ware geloof. De Heere geeft ware blijdschap. Wat een diepe vreugde kan er zijn wanneer een mens ziet dat God zijn Zoon gegeven heeft om u volkomen vrij te spreken van schuld. En dat Hij in uw hart en ziel werkt en uw leven vult. En dat hij uw herder en leraar wordt. Dat hij jullie koning is. En jullie hoge priester is. En jullie profeet is. Wanneer je daarop ziet, dan komt er ook blijdschap in je hart. Dan kan het niet meer stuk gaan in je leven. Wanneer hij jullie God is. En wanneer hij uw God is. Dan komt er ware vreugde. Dan zal hij voor mij zorgen. Dan ben ik in zijn handen. En dan kan ik niet uit zijn hand geroofd worden. Dan versmelt uw hart van liefde. Dat is de grootste vreugde. En zo was de geloofsbelijdenis van deze kamerling. Maar dan zien we ook de geloofsbelijdenis van ons. Want we zien hier twee mannen beschreven. Ze waren beiden onder dezelfde prediker, Filippus. Ze kwamen beiden tot geloof. Ze hebben beiden eenzelfde belijdenis afgelegd. En ze werden beiden gedoopt. De een, we weten zijn naam. En de ander, we weten niet eens hoe hij heet. Ze worden ons beiden hier voorgesteld. En dan verdwijnen ze weer uit de pagina's van de schrift. En we horen niet meer van hen. Ze lijken zoveel op elkaar. En toch was er een oneindige afstand tussen hen. Wat een verschil. De ene was ootmoedig. En de ander was egocentrisch. Het ging de ene om de Heere Jezus te kennen. Maar het ging de ander om zichzelf in het middelpunt te stellen. De een was op God gericht en de ander was op zichzelf gericht. De een verloochende zichzelf en de ander wilde zichzelf handhaven. De een had waar geloof en de ander had een vals geloof. De ene verdwijnt uit de Bijbel met grote blijdschap. Hij verheugde zich in God naar waarde nooit te danken. En de ander verdwijnt uit de bladzijde van de schrift zonder schuldbelijdenis, zonder te bidden. Hij vraagt alleen maar of anderen voor hem zullen bidden. We lezen niet dat hij dat zelf deed. De een hing de Heere aan en reisde zijn weg met blijdschap. Omdat de Heer in zijn leven gekomen was. En de ander hing Filippus aan. En daarna hing hij Petrus aan. Hij hing een mens aan. Maar niet God. En zo krijgen wij allemaal, gemeente, een spiegel ons voorgesteld vanavond. Misschien hebt u in het verleden belijdenis afgelegd. Misschien zegt u van uzelf dat u een gelovige bent. Misschien denken andere mensen dat ook wel. Maar dan deze spiegel. Waar gaat het u en mij om in het leven? We zien hier een voorbeeld van het werk van Gods geest en een voorbeeld van mensenwerk. Wat karakteriseert uw leven? Is het zelfverloochening voor de Heere? U weet heel goed of de Heere Jezus Christus centraal staat in uw leven of niet. En wanneer de Heere Jezus nou niet in uw hart woont, wanneer het u eigenlijk gaat in het leven om uzelf, wat is dan de weg voor u? Bekering. Zelfverloochening. Buigen voor de Heere Jezus. Zelf bidden en worstelen dat u niet in het verderf komt. U verdient het verderf wel. Maar hij biedt u nog zijn genade aan. Leef niet verder zonder de Heere Jezus in uw hart. Hij moet uw hart vullen. Of is het Je hartelijke begeerte dat de Heere God alles voor je wordt in je leven. Is het u en jou om de Heere te doen in het leven? Dat Hij in de eerste plaats staat in het leven, dan komt het goed. En zo kun je ook hier belijdenis afleggen. En dan mag je met blijdschap je weg vervolgen. En dan mag een mens elke dag dan zo voor de Heere komen en bidden: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Heere, leer mij uw weg. Zalig wanneer het niet meer om jezelf gaat, maar om Christus in je leven. En wanneer u leert bidden: wat wilt u dat ik doen zal? Dat is ook de manier om echt belijdenis van het geloof af te leggen. Dan zal de Heere voor je zorgen. Hij zal je leven leiden. Hoe is het gegaan met deze moorman van Candacee? Wat dacht u? Zou het goed met hem afgelopen zijn? Of heeft de Heer hem later verlaten? Nee, dat kan niet. De Heer verloochent nooit zijn werk. Het is heel goed met deze moorman gegaan. Wij kennen zijn naam niet, maar de Heer kende zijn naam wel. Wanneer je met God door het leven gaat en wanneer Hij op de troon zit in je leven en niet jij, dan komt het goed. Dan gaat Hij je voor op het levensspoor. Dan zal Hij je onderwijzen aangaande de weg die je gaan moet. Dan zal Hij je in zijn waarheid doen wandelen. Dan zal Hij je veranderen naar zijn beeld al meer. En zo zal er vreugde zijn en blijdschap in Christus. Amen. Laten wij zingen Psalm 32, de versen 4 en 6. Psalm 32, 4 en 6.
Thank you.
Ik verzoek nu de vier belijdeniskandidaten op te staan. Geliefden, wat fijn om jullie hier te zien in de kerk. Jullie hebben naar uitgezien. Je hebt ervoor vragen uit het kort begrip mogen leren. En we hebben vele gesprekken met elkaar gevoerd. Ook persoonlijke gesprekken. Dat was ook jullie wens. En dat is een goede zaak. En nu is een moment aangebroken dat je belijdenis mag doen hier in de gemeente. Je hebt het eerst voor de kerkenraad gedaan. En nu in het openbaar. En we heten jullie welkom als belijdende leden van onze gemeente. En ja, je begrijpt, wij zijn geen hartenkenners. En dat hoeven we ook niet te zijn. Wij gaan af op wat de lippen belijden en het leven niet weerspreekt. En zo hebben we jullie onderzocht, de kerkraad geeft jullie toestemming om openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Het is een rijke zaak om de Heere Jezus te vinden in het leven. En dat komt omdat de mens gevonden wordt door Christus. En dan zegt de Heere Jezus in het boek van de Spreuken, in 8 vers 35, die mij vindt, vindt het leven. En zo is het precies. Wanneer een mens de Heere Jezus ontmoet in zijn leven en hem vindt, dan vindt hij het leven. En wat voor leven is dat? Nou, dat is ten eerste het natuurlijke leven. Hoe dan? Nou, dan beseft de mens dat de Heere mij geschapen heeft, dat hij mij het leven geeft hier elke dag. En hij geeft het mij. En zo komt er in het leven vrolijkheid, licht, opgeruimdheid, goede moed en rust te hebben. Want Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Zingen we in Psalm 97. Wanneer iemand de Heere Jezus kent in zijn leven, dan komt er een glans over het dagelijkse leven van blijdschap en vreugde. Want die mij vindt, vindt het leven. Maar dat is niet alleen in het natuurlijke leven, dat is ook in het geestelijke leven. Want wanneer de Heere Jezus in het hart komt werken, dan, ja, dan gaat het geestelijke leven in de ziel wordt werkzaam. En dat leven openbaart zich ook in bidden. Je wordt afhankelijk van de Heere. Dat geestelijk leven openbaart zich in klagen. Ja, klagen over jezelf. Dat je nog niet bent wie je zijn moet. Maar in dat geestelijke leven komt openbaar in een roemen in God. Hij is mijn hoop, mijn verwachting. En zo komt dat geestelijke leven ook tot uiting in ootmoedigheid. Zelfverloochening. Die mij vindt, die vindt het leven, het geestelijke leven. Maar die mij vindt, die vindt ook het eeuwige leven. Want die het woord van de Heere Jezus hoort en in hem gelooft, die heeft, niet krijgt straks, maar die heeft nu al het eeuwige leven. En hij komt niet in de verdoemenis. Nu is er nog strijd. Nu is er nog aanvechting. Maar de Heere leidt door. En dat eeuwige leven bruist. En dat eeuwige leven leidt steeds weer naar de Heere toe. Want hij staat in het centrum. En zo komt er eeuwige vreugde en blijdschap. Daar werkt de Heere op aan. Die mij vindt, vindt het leven. En dat hopen wij van jullie. Dat je deze Christus in je hart hebt gevonden. Want dan vind je het leven. Ik wil de vragen jullie gaan stellen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven. Ten derde belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade Godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. Ten vierde belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Aline, Lena, Kaatje, Cornelia, Bud, wat is uw antwoord? Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Johannes 11, vers 25. Klaas Maarten Westhoeve, wat is uw antwoord? En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Johannes 11, vers 26. Juliet Eunice Hamelink, wat is uw antwoord? Leer mij, Heere, uw weg. En ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Psalm 86, vers 11. Marichje Elisabeth Landman, wat is uw antwoord? God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Psalm 84, vers 12. Moge God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzette, u hierin bevestigen en het meer en meer voltooien tot de dag van Christus. En nu is het op verzoek van de belijdeniscatechizanten zelf dat we met elkaar die prachtige psalm zullen zingen. Met hen, dat willen we staande doen. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Een psalm die we heel ons leven door kunnen zingen onder alle omstandigheden. Mogen jullie zo ook in het leven staan en wij met hem. Staande 86, vers 6. zullen wij bidden en danken. O Heere, wat een vreugde om zo samen met deze belijdende leden, die net belijdenis afgelegd hebben, deze psalm te zingen. Hoe gepast voor een ieder van ons, leer ons deze psalm met hart en ziel te zingen en te bidden, en dat heel ons leven lang. En dan hebben we een perspectief op de eeuwigheid, op de heerlijkheid. Want dan staat er, ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Wat een heerlijk vooruitzicht. Laat dat werkelijkheid mogen zijn, Heere, voor hen en voor ons allen. En daarvoor is het nodig om zelfverloochening te leren, om te erkennen dat Jezus Christus de Zoon van God is. God uit God, licht uit licht, Jezus zaligmaker, Christus de gezalfde, mijn koning, mijn priester, mijn profeet. Dan leert een mens buigen in het stof. Dan wordt het een wonder dat God naar hem omziet. Hij heeft recht op niets. En u geeft zoveel. Dan komt er liefde tot u, opgewekt door uw lieve geest. Heere, wil zo werken in de harten van Carlo en Aline, van Juliet en van Marit. En wil in ons aller hart werken. Wat een blijdschap voor de ouders, de geliefden, voor grootouders. U bent een hoorder van het gebed. Wil ook, Heere, andere gebeden horen die opgezonden worden. En laten ook in de toekomst andere jongeren mogen komen. Anderen in de gemeente die uw naam van harte willen belijden. Gaat u door, Heere Jezus, met uw werk ook in ons midden, om los te weken van de wereld, om aan u te verbinden, opdat we volk mogen zijn tot uw dienst en lof bereid. Heere, breng ons morgenochtend ook weer in uw huis, als we weer een kerkdienst mogen beleggen. En zoudt u ook dan uw zegen willen geven? Hoor ons, om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 106, het derde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.